De derde aflevering alweer van de Boordradio op nu.nl dit seizoen. Goed dat je luistert. We hebben weer een week kunnen genieten van de Formule 1 auto's op het circuit van Barcelona. Aangeschoven in de studio, zoals altijd, Formule 1 experts Joost Nederpelt en Patrick Moeken. En mijn naam is Julien Dom. Jongens, de onderwerpen van vandaag. Ja, we gaan het erover hebben. Crashes, die hebben we gezien. Een hele mooie, hele grote ook van Vettel en van Gasly. We hebben 2 weken resultaten waar we over kunnen debatteren, om het zo maar even te zeggen. Nieuwe auto van Mercedes en heel veel Max Verstappen.
Ja.
Nieuw.
Nieuw?
Ja, niet echt nieuw.
Hij leek wel nieuw, Joost.
Wil je daar meteen mee beginnen? Of?
Het was niet, laten we de mensen niet de verkeerde informatie geven. Hij was niet nieuw, maar hij was wel vernieuwd. Zullen we daarop houden? Vernieuwd?
Ja, het was wel een heel nieuw concept. Gulden middenweg. Het was wel echt een
Laten we daar zo meteen op terugkomen. Laten we beginnen met de crashes. Het spectaculaire geluid, beeld en verhaal. Vettel, om er even te beginnen. Voor Ferrari, hij reed en op een gegeven moment, bam, hij zat gewoon in de muur.
Ja, het was even wachten tot we er beeld van hadden. Een dag erna. Ferrari zei dat het door de velg kwam. Omdat die velg die zou in aanraking zijn gekomen met een object op de baan. Wat het dan helemaal precies is, is niet duidelijk.
Klinkt heel geheimzinnig.
Ja, maar je zag op de beelden wel opeens, er plofte iets. En Vettel was een passagier in zijn eigen auto en ging keihard de bandenstapel in.
Je hoorde het geluid ook, hè? Laten we even luisteren. Die tik. Joost, wat zegt dat jou als...
Nou, laten we ervan uitgaan dat Ferrari gewoon de waarheid spreekt. Waarom zouden we dat niet doen? Die band, dat is natuurlijk links voor. En het kan best zijn dat die al eerder in de ronde geraakt is. Bijvoorbeeld op het rechtstuk of zo. Dat zou kunnen. Of tegen een curbstone aan. Ferrari noemde het in een verklaring een foreign object. gaat die rechter doordraaien in, zeg maar, achter op het circuit. Dat is bocht 3 uit mijn hoofd.
Ik zie je denken.
Ja, dat is dan komt de druk dus helemaal vol op die linker voorband. Dus als er dan eerder in de ronde schade is ontstaan daar, dan kom je er dan pas achter. Want dan komt de volledige druk van de auto komt op de linker wielen en vooral op het linker voorwiel. Dus het is niet gek dat het daar dan gebeurt en dan klapt in principe gewoon de band.
Ja.
En er zit natuurlijk gewoon best wel veel druk in zo'n band. En als hij dan in één keer de spanning kwijtraakt, dan geeft dat een plof.
Vervolgens zonder problemen stapte hij wel uit, Vettel.
Ja, hij is nog wel even naar het medical center geweest.
Dat is verplicht, toch?
Ja, dat is verplicht. Als de teams kunnen precies zien hoeveel G er dan bij zo'n klapper vrijkomt. En waarschijnlijk is hij boven een bepaald aantal G gekomen, waardoor hij naar het medical center moest, maar had nergens last van. En heeft ook gewoon de dag erna weer getest.
Ja, de teamgenoot van Max Verstappen, Gasly, die stapte ook gewoon uit na een enorme crash. Zijn auto flink in de prak, de Red Bull. Ja. Wat gebeurde daar?
Hij ging, dat is bocht 9, dat is zo'n rechterknik, redelijk, net niet vol gas met deze auto's. Ik denk in kwalificatiestrim tijdens de Grand Prix van Spanje, dan gaan ze daar misschien wel net vol gas doorheen. En dat is een bocht, daar moet je niet vlak voordat je de bocht instuurt met wat wielen op het gras gaan rijden. En dat is exact wat Gasly wel deed.
Je was volgens mij ook linker voorwiel, hè?
Ja, linker voorwiel, alleen dan, dan heb je dat wiel nodig om... Je stuurt dan in en heb je dat wiel nodig voor de grip. En dan is die grip er niet, want gras is toch altijd wel minder gripgevend dan asfalt. En dan is het een nare plek om eraf te gaan. En ik moet eerlijk zeggen, volgens mij ging hij niet echt vol uit. Dus het zag er heftig uit en de auto was zwaar beschadigd, allemaal waar, maar... Ik heb op die plek wel zwaardere crashes gezien dan deze. Bijvoorbeeld afgelopen seizoen nog de crash van Hartley met de Toro Rosso op exact dezelfde plek. Ook op exact dezelfde manier. Die auto, die hebben we toen nog gezien, die brak zelfs in tweeën toen hij aan de kraan hing. En Heikki Kovalainen in de McLaren, vorige decennium heb ik daar een keer hard af zien gaan. Die ging er echt vol af daar. En dat was niet wat Gasly deed. Maar ja, als je met zo'n snelheid die Tech Pro barriers, dat zijn van die grote kussens, zeg maar. Als je daarin klapt, dan heb je rondom schade.
Je zegt grote snelheid, maar wat zal zijn snelheid geweest zijn daar, pak een beet?
Ja, denk ik iets van 230, 40 zo'n beetje. Zoiets.
Dat was nog wel heftig natuurlijk.
Ja, dus je moet het met je eigen auto niet proberen.
Het viel mij op. Er waren beelden vanuit onboard, als het ware. En hij hield zijn handen aan het stuur. Ik heb altijd geleerd, als je een ongeluk krijgt, handen van het stuur, zodat je armen niet breekt. Maar Is dit iets wat vaker gebeurt?
Als je met je neus de muur in gaat. Want je ophanging breekt af, dus je stuur kan dan een gekke zwiepert maken. Dus dan zou je je polsen kunnen breken als je het stuur vast blijft houden.
Okay.
Ja, maar volgens mij wordt Formule 1 crash ook al geadviseerd om dat te doen. Hoor. Maar als je echt een frontale crash hebt, dan is het ook wel weer...
Reactievermogen is ook waarschijnlijk telt mee.
Ja, nou, het is misschien ook wel een natuurlijke reactie om dan ook een beetje met je armen die klap op te vangen. Ik weet nog dat Max Verstappen in 2015 met de Toro Rosso...
Monaco
zo hard crashen, toen deed hij dat ook. En toen zei hij dat Jos Verstappen dat hem had geleerd, dat je daarmee al een klein beetje de klap opvang. Ik weet niet of het een instinctieve reactie van Gasly was in ieder geval, maar je ziet wel eens dat een coureur zijn handen loslaat en je ziet ook wel eens dat hij gewoon het stuur vasthoudt. En dat, je kan inderdaad, wat Patrick zegt, dat je even een zwieper krijgt van het stuur. Dan kan je, zeker bij een straatauto, dan met een groot stuur kan je daar best wel een breuk bij oplopen of zo. Dus, ja. Alleen ik moet wel zeggen, de Formule 1 auto's en de voorwielophanging van die auto's tegenwoordig zo gemaakt dat het eerder afbreekt dan dat het wiel er nog echt aan blijft zitten als er zo'n klap is. Om zoveel mogelijk energie kwijt te raken in zo'n crash. En daardoor gebeurt het niet zo heel snel meer dat het stuur heel erg gaat draaien. Maar het komt voor. Dus je loopt een risico als je handen aan het stuur houdt.
Zeg, door die klap van Gasly, Max Verstappen de reden de dag daarna op de vrijdag. Eigenlijk vrij weinig rondes. 29 uit mijn hoofd. Had het met elkaar te maken? Was die auto zo aan gort?
Het zou met elkaar zeker te maken kunnen hebben. Red Bull meldde vandaag dus dat het kwam door een probleem met de versnellingsbak. Dat Verstappen niet in actie kan. Nu ligt de versnellingsbak, die ligt redelijk achter in de auto. Nou, we hebben allemaal gezien dat Gasly achterwaarts de vangrail ingegaan is. Dus het zou zeker kunnen zijn dat het met elkaar te maken heeft.
Als we kijken naar de rondes, hè. Voordat wil ik ook nog even naar Max Verstappen toe. En dan, we hebben hier een prachtig boek waarin allemaal tijden staan van alle coureurs. En Max Verstappen's snelste tijd was 1.17.709. Mm-hmm. Terwijl Sebastian Vettel 1.16.221 reed.
Ja.
Dat is meer dan een seconde verschil, jongens.
Ja, maar dat moet er wel bijgezegd worden dat het bij Verstappen op de softband is. Dus de C3 is dat. Die kleurtjes van de banden die gaan natuurlijk verdwijnen. Dus die zijn eigenlijk verdwenen. Maar al die verschillende compounds, zoals dat heet, dus waarmee de indicatie van de zachtheid van het rubber, dat is niet verdwenen.
Nee.
En de C5, waar afgelopen de C1 tot en met 5 was mee in Barcelona. Dat zijn alle droogweerbanden. En de C5 is de zachtste.
En dat is ook de snelste dan?
Dat is... Ja, in principe is dat ook de snelste, ja. En de C3 is dus de middelste. Dus dat is eigenlijk wat in eerdere jaren waarschijnlijk de softe band was. En die C5 is meer de supersoft of de ultrasoft of al die namen die we weer kunnen gaan vergeten. Maar dus het is geen realistisch vergelijk met elkaar.
Maar waar ik naartoe wil eigenlijk met deze vraag, we hebben 2 weken testrondjes gezien. Kunnen we hieruit iets opmaken dat Max Verstappen nou achterloopt of niet?
Nee, Ik zou het wel kunnen vergelijken met bijvoorbeeld het dochterteam van Red Bull Racing, Toro Rosso. Die hebben deze week 16.8 gereden. Dat is iets meer dan een halve seconde langzamer dan de snelste tijd van Vettel in de Ferrari. Vorig jaar, om even te vergelijken, tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje, was de langzaamste Red Bull, dat was Ricciardo, 1,4 seconden sneller dan de snelste Toro Rosso op het circuit de Catalunya. Dus je mag ervan uitgaan, misschien is het wel iets dichter bij elkaar gekomen, maar dat Red Bull een seconde harder kan dan Toro Rosso. Nou, dan pak je die tijden weer bij. Als ze echt op kwalificatie trim hadden gereden, had hij een 15.8 misschien nog wel sneller kunnen rijden.
En dat is dan weer sneller dan de pole position vorig jaar.
Ik was nog niet klaar.
Ja. Want waarschijnlijk kunnen Vettel en Mercedes kunnen ook wel harder. Maar om er aan te geven dat het eigenlijk heel weinig nog zegt.
Iedereen houdt een beetje zijn kaart bedekt.
Nou ja, dat uiteindelijk toch niet helemaal, denk ik. Want Mercedes duurde het tot de laatste dag dat we zo'n tijd zagen van Hamilton. We hebben van Ferrari, die laten traditioneel dat het meer hun tanden zien. En Ferrari is ook gewoon in goede vorm. Daar twijfelt helemaal niemand meer aan. Dus dat Ferrari het komende seizoen en zeker de eerste helft van het seizoen echt een partij in rekening mee te houden wordt. En een partij die waarschijnlijk wel races gaat winnen, die kans is heel groot. Daar kun je rustig wat zakcentjes op inzetten, al zou je dat willen. Mercedes is toch een beetje schimmig, maar de laatste dag reed Hamilton aan de ene toch een toptijd. En die was maar iets verwijderd van de tijd van Vettel. 3000 om precies te zijn. Ja, het is in ieder geval zo dat Mercedes de hele week en ook vorige week heel erg uitstraalde, ook oprecht of niet oprecht, dat het nog niet liep zoals ze wilden. En dan die tijd van vrijdagmiddag, die bewees toch eigenlijk dat het allemaal wel meevalt.
Heeft dat dan te maken met de nieuwe auto die niet helemaal nieuw was, zoals we in het begin al zeiden?
Nou, dat heeft er zeker mee te maken, want Mercedes is een dusdanig goed team dat als zo'n grote update, en het was echt een grote update, die nemen ze alleen mee als ze weten dat het werkt en ja, dus dat is wel een direct gevolg daarvan, zeker. Dus dat de Mercedes nu beter voor de dag kwam dan vorige week, dat heeft wel met het een en ander te maken, ja, zeker.
Gaan we nog meer veranderingen zien in de twee weken die we hebben voor Melbourne?
Heel veel, ja. Je ziet eigenlijk alle data die nu verzameld is, die worden allemaal weer verwerkt in de fabriek. En heel veel teams die hebben ook... het is heel belangrijk voor de teams om te zien of de updates die zij in Barcelona getest hebben, of die werkt. Of dat overeenkomt met wat zij getest hebben op de computer. Als dat klopt, ja, dan weten ze eigenlijk ook dat hun berekeningen kloppen. Dus dan maakt het voor hun ook weer makkelijker om nieuwe onderdelen te produceren. Ja, dus het lijkt me logisch dat er nieuwe onderdelen weer komen.
Ja, ja, en het is sowieso, vooral de eerste week en ook de tweede week willen ze vooral weten wat de auto precies kan en hoe die op een bepaalde manier reageert. En ik weet niet of mensen dat nog wel kunnen herinneren van 2 jaar geleden, of tenminste de auto van 2017 van Mercedes werd ook wel de Diva genoemd. En dat was omdat die auto een beetje onvoorspelbaar gedrag had en eigenlijk maar een heel klein... Hamilton noemt dat zelfs steeds een sweet spot. Een heel klein marge had waarin die auto top presteerde. En die moesten ze dan op elke circuit weer vinden. En als ze hem dan vonden, dan ging die auto echt heel erg hard. En dat lukte ze duidelijk, want ze zijn dan toch kampioen geworden dat jaar. Maar het is toch zo dat je moet weten van oké, als we dit doen met de auto, dan reageert hij zo. En als we meer downforce hier, dan reageert hij zo. En als we de instelling van de vering anders instellen, dan gaan de banden zo reageren. Dat je gewoon een compleet referentiekader hebt van hoe de auto reageert. En als je dan je werk goed gedaan hebt in de winter, dan heb je een auto die in principe gewoon stabiel is en die voorspelbaar reageert. En dan kun je gaan ontwikkelen. En als je als team nog niet aan toe bent eigenlijk, en ik denk dat bijvoorbeeld een team zoals Williams nog een beetje in die situatie zit, dat je dan nog niet weet hoe je je auto optimaal kunt afstellen. En als je dat niet weet, dan weet je ook niet hoe je hem moet gaan ontwikkelen.
Dan ben je eigenlijk in het donker aan het...
Ja. Dus als Williams geluk hebt, dan hebben ze de afgelopen dagen gezien van de auto is redelijk stabiel, doet gewoon wat hij moet doen. Dat was vorig jaar echt een probleem bij Williams. Die auto die functioneerde eigenlijk gewoon niet. En dan kun je nu gewoon... dan heb je eigenlijk maar 2 dingen nodig die je wil. Of eigenlijk 3. En dat is 1, meer vermogen. 2, meer downforce, zodat je harder door de bocht kunt. En 3, zorgen dat de banden zo goed mogelijk blijven en reageren. En dat is waar je dan als team naar op zoek bent. En ja, dat is het enige echt grote doel van de test. En dan moet je natuurlijk ook zien van wat kan hij als we het gas eens goed intrappen. Dus daarom probeert iedereen toch wel een beetje een snel rondje te rijden. Dus daarom verbaast het me eigenlijk ook wel dat Red Bull dat niet heeft gedaan. Want wat Red Bull tot nu toe, en misschien was dat vandaag ook wel de planning, maar daar heeft Verstappen natuurlijk problemen met de versnellingsbakken, dwarsboomde dat waarschijnlijk.
Het kan ook, het klinkt misschien gek, maar het zou ook kunnen zijn dat zij al behoorlijk veel vertrouwen hebben. Hè? Kijk, als jij al weet van de onderdelen die wij nog hebben klaarstaan, alle vorige onderdelen, dat klopt precies wat we berekend hebben op de computer. Nou, als je die achter de hand weet te houden, dan verspil je je kaart ook nog niet.
Nee.
Als je weet dat het gaat werken, als je ziet dat al je andere onderdelen die je gemaakt hebt, dat het precies overeenkomt met wat jij getest hebt in de windtunnel.
Ja.
Waarom zou je dan nu al je kaart verspelen voor Melbourne?
Ja, 2 dingen erover. Ik denk dat zou zo kunnen zijn. Ik denk alleen wel dat die teams die hebben hun complete update planning hebben ze al zo uitgelegd de komende weken, dat of ze nou zien of Red Bull snel is of niet, dat ze daar niet heel anders op meer kunnen reageren. Want als je kijkt naar die nieuwe onderdelen die Mercedes allemaal mee had. Ik weiger het een nieuwe auto te noemen.
Nieuw concept.
dan is dat niet zo dat die auto, dat ze vorige week dachten van het gaat nu niet goed. Nou, laten we in het weekend maar even een nieuwe voorvleugel en allerlei andere. Nee, dat is niet zo.
Nou, weet je niet.
Nee, dat is niet zo. Je kan een voorvleugel niet in een paar dagen maken, ontwerpen.
Nee, maar het was misschien niet de bedoeling dat ze hem al zouden testen.
Nu. Nee, dat is een ander ding. Maar het is niet zo dat ze in paniek waren en dat ze dan, even voor de duidelijkheid, dat je kunt niet in 3 dagen een voorvleugel opmaken.
Niet?
Nee, absoluut niet. Absoluut, daar gaan weken overheen voordat ding. Er moet ook allemaal gecrashtest worden en zo. Dat is een proces van
3 sterren, 4 sterren, 5 sterren.
Ja, van weken. Dus Mercedes heeft aan de ene kant hadden ze hun zaakjes dus, ja, of heel goed voor elkaar. Want ze waren al zover dat ze al gelijk een eerste update voor de auto konden brengen. Echt een grote update. Of Ze hebben die auto, ze kunnen die auto, wat Patrick zegt, op de computer en op allerlei testbanken al zo goed testen, dat ze eigenlijk al in een vroeg stadium wisten van, die auto is niet zoals wij willen. Laten we snel maar gelijk een updatepakket erbij halen en dan kunnen we die gelijk in Barcelona al testen. Want ze weten wel ongeveer wanneer alles dan klaar is.
Daarover, want Mercedes is wel het enige team meer dan 1000 rondes heeft gereden.
Ja, altijd.
Is een beetje traditie. Altijd? Traditie inderdaad, dat ze echt ongelooflijk veel kilometers maken. Wat anders is eigenlijk dit jaar, is dat ze ook al nu vanmiddag een snelle ronde hebben gedaan. Een kwalificatie simulatie.
Hamilton vroeger, heeft het even laten zien.
Ja, nou ja, hij zat 2000ste of 3000ste achter Vettel nu. Vroeger deden ze dat eigenlijk niet, tijdens de testdagen. Nee, het was altijd Ferrari die zich eigenlijk als enige topteam liet verleiden om eventjes even te knallen.
Eventjes de auto droogblazen.
En Mercedes geloofde het altijd wel, maar dit duidt er toch misschien wel op dat ze toch nog eventjes wilde kijken wat ze wilde doen.
Nou ja, als je Hamilton deze week ook hoorde, dan waren er gewoon nog heel veel vraagtekens. En misschien is dat een manier om een vraag te beantwoorden. Van hoe ver zitten we er nou bij vandaag?
Ja.
En het was in ieder geval opvallend dat Mercedes zich wel uit de tent liet lokken. Aan de andere kant, wat ik zeg, je bent aan het testen en je wil allerlei omstandigheden testen. Dus daar hoort een snel rondje in principe ook bij. Dus ik ben nog steeds van mening dat Ferrari er misschien iets beter voor staat dan Mercedes. Maar vorige week waren er nog heel veel vraagtekens rondom Mercedes. En waren er wat problemen waar ze mee kampten. Nou ja, toen was ik ook zelf in Barcelona. Dus toen kon ik ook langs de baan duidelijk zien. Je kon gewoon duidelijk zien dat die auto een beetje onderstuurd was. En dat, ja, nu was ik niet in Barcelona. Dus ik kan niet zien of dat. Maar ja, als je kijkt naar de tijden dan.
Er lijkt verbetering.
Maar ja, aan de andere kant Bottas en Hamilton en ook Toto Wolff. Die hebben zich deze week weer om beurten gezegd dat Ferrari misschien wel een halve seconde voor ligt. Maar in hetzelfde persconferentie zegt Hamilton ook weer dat hij het allemaal nog niet weet. Dus ja,
een tweet van jou, Patrick. Dan pak ik hem even bij van de donderdag volgens mij. Mercedes heeft de achterstand op Red Bull naar eigen zeggen weggewerkt. Op basis van de long runs liggen we 5 seconden achter op Ferrari. Maar we waren veel sneller dan Verstappen op woensdag. En veel sneller dan Gasly vandaag. Aldus Toto Wolff.
Ja, dat is wat Joost zegt net al. Hè, dat de teams hebben allemaal hun eigen berekeningen, GPS-data. Ze zeggen tegelijkertijd van ja, we weten niet hoe andere teams precies rijden. Aan de andere kant komen ze ook weer met dit soort berekeningen op tafel. Ik denk eigenlijk, Joost, dat ze dat zelf allemaal wel redelijk goed weten. Wat je in Barcelona, ik was vorige week ook in Barcelona, wat je daar ook ziet bij bepaalde bochten, zie je ook monteurs van teams staan. Die staan dan met een recordertje om het geluid van andere auto's op te nemen.
Nou, daar vraag ik me wat van af. Hè? Van, je wil natuurlijk zoveel mogelijk weten over je concurrent. Ja. Wat doen zij? Hoe doen zij het? Hoe houden ze elkaar in de gaten? Zitten ze ook met warmtemeters en met geluidsmeters?
Nou ja, met geluid bijvoorbeeld.
Superfoto, HD's.
Dat is een manier om dat te doen. Dan nemen ze het geluid op. Dat leggen ze over het geluid van hun eigen auto heen. En daarmee kunnen ze precies zien hoe die auto, of het een zware auto is, op welk punt die schakelt of hoe die is afgesteld.
Ja.
Het zijn allemaal foefjes om te berekenen van waar staan we nou eigenlijk?
Dat is één ding. En het is ook zo dat er lopen altijd heel veel fotografen rond in de pitstraat. En die werken niet allemaal voor een medium. Of die werken ook voor een medium, maar die werken ook
die snabbelen bij.
Die werken ook voor teams. Ja, dus dat weet ik. En ja. dat is gewoon een bekend fenomeen in de Formule 1. En elk Formule 1 team heeft wel één of meerdere fotografen in dienst. Die gewoon foto's maken van de andere auto's. En dan letten ze er niet op dat het zo mooi mogelijk een foto is. Maar dat ze altijd uit een bepaalde hoek bij elke auto een onderdeel fotograferen, dat het team ze dan kunnen vergelijken met elkaar.
Daniel Ricciardo probeerde het vorig seizoen nog eventjes met de hele camera live op televisie. Ja. Laten we dat ook niet vergeten.
Nee, maar dat is ook een manier. Dus ze zijn elkaar continu aan het bespioneren. Ja. En dat is al net zo oud als de Formule 1. Dus dat hoort daar gewoon bij. En mensen vragen zich misschien wel eens af hoe het komt dat die auto's in grote lijnen allemaal zo op elkaar lijken. Dat komt A, door de regels, maar B, ook gewoon dat ze elkaar steeds aan het kopiëren zijn. Dus,
wat werkt? Dat werkt immers.
Ja, nou dat is zeker zo. Kijk, en wat je nu gaat zien, de grootste discussiepunt momenteel, en dat heb ik 2 podcasts terug ook alweer even aangehaald, maar zijn die volvleugels en die setups van hoe je die problemen die zijn ontstaan door die nieuwe regels oplost. En dat grootste probleem daarbij is hoe leid je de lucht om de banden heen.
Ja, van naar buiten of via binnen.
Ja, en Mercedes had dus vorige week een systeem dat heet dan inwash, dat de lucht dus een beetje naar binnen werd gedirigeerd. En deze week de nieuwe de nieuwe Mercedes, die had een systeem dat het naar buiten werd gedirigeerd.
En toen zei je al eigenlijk, inwash is niet is fantastisch.
Is ouderwets en dat zie je eigenlijk nooit. En Ferrari en ook Toro Rosso en Alfa Romeo lijken daar toch wel een beetje in voorop te lopen. En die hebben allemaal echt zo'n volvleugel. Die, als je van de voorkant kijkt, dan loopt die heel snel naar buiten af, naar beneden toe. En dat is om zoveel mogelijk lucht om de banden heen te doen bewegen. En dat is iets wat, daar ga je de komende... Maar dat is, weet je, dat is net wat ik net zeg. Als Mercedes nu de voorvleugel van Ferrari ziet, dan kunnen ze die misschien wel kopiëren. Maar die is er dan niet voor 2-3 races in het seizoen. Dat duurt gewoon heel lang voordat ze dan weten. En dat die ook op hun auto werkt.
En ja, precies, de rest van de auto is ook net iets anders. Het gaat iets millimeterwerk.
Ja, zeker.
Over iets anders wat mogelijk een trend wordt. Joost Nederpelt zit tweeten. Ik hoop niet dat dit een trend wordt. #F1. En dan hebben we het over de auto Alfa Romeo.
Ja.
En er zit iets op de voorvleugel aan de bovenkant gemonteerd. Kan je uitleggen voor de mensen die het dus niet kunnen zien?
Ja, dit zijn de luchtgeleiders. En
leg even uit hoe het eruit ziet.
Ja, je hebt de neus van de auto. Daar zit op een gegeven moment een knik in dat hij naar beneden afloopt. En daar heeft Alfa Romeo aan weerszijden 4 per kant van die geleiders die de lucht zeg maar om de auto heen moeten geleiden.
Dat kleine haaienfinnetjes zou je kunnen zeggen.
Nou, vierkante haaien.
Vierkante,
een soort haaien. Heb je voor het laatst een haai gezien?
En wat zou die dan moeten doen?
Nou, de lucht komt dus aan de voorkant aan, zeg maar, van de auto, de rijwind. Eigenlijk is het natuurlijk andersom. De auto rijdt door de lucht heen. En die lucht, de teams willen alles, maar alleen maar doen om de lucht zoveel mogelijk daar te krijgen waar ze willen. Dus zoveel mogelijk naar buiten toe, om de auto heen. Of naar een bepaalde luchtinlaat, of naar, weet je wel, dat zijn allemaal van die dingen. En daar zijn ze allemaal mee bezig. En de update van de Mercedes, daar zat ook allemaal van die, zo'n cape zit er aan de onderkant bij Mercedes. Nou, die was nu nog eens een keer groter geworden. En het grappige is eigenlijk dat je toen in 2014, toen we die nieuwe regels kregen met turbomotoren onder andere, toen waren de auto's weer heel kaal. En inmiddels zitten overal weer flapjes en vleugeltjes. Eigenlijk hetzelfde als dat je 10 jaar geleden had. Dus,
het ziet er niet uit.
Ik vind het niet mooi. Nee, dat is mijn,
Patrick?
Dat is mijn mening.
Ja, nee, het hoort niet. Een mooie Formule 1 auto. Dat zijn eigenlijk de mooiste generatie F1 auto's. Dat vind ik een beetje eind jaren 90, begin 2000. Die waren allemaal mooi vloeiend, hè? De auto's van Schumacher. Die
maar dan praten wij wel een beetje over de tijd waarin wij zijn opgegroeid met Formule 1. We zijn beide, nou, mag ik jouw leeftijd? 30, 29, 28? 28,
ja.
Ik ben 29, ook die tijd opgegroeid. Vond ik ook prachtige wagens. Joost, jouw lievelings Formule 1 wagen?
Mijn lievelings Formule 1 wagen is, die heb ik nooit zelf zien rijden hoor. Maar dat is de Ferrari uit 1982.
Je haalt mijn hele verhaal onderuit. No worries.
Maar nee,
welke?
Ik,
1982?
Ja, de Ferrari 126 C2.
Ja.
Maar ik moet zeggen, de Formule 1 auto's uit de jaren 90, dat zijn mijn favoriete Formule 1 auto's. En dat is alleen maar omdat ik toen ben begonnen met Formule 1 kijken. En dat, die zijn over het algemeen veel kaler. Ja. Inderdaad, ja.
En hoe meer van dit soort lelijke flapjes, hoe lelijker die eigenlijk wordt dan ook.
Ja.
Maar mag dit?
Ja.
Wat Alfa Romeo heeft gedaan, dat mag?
Ja, zetten ze het er niet op.
Nee. Ja, weet ik niet. Ferrari probeerde het vorig jaar met spiegels om nog even daarop terug te komen. Nee, het mocht niet.
Nou, ze bleven wel zitten. Ja, oké, er zat zo'n vleugeltje in op. Ja. Die moesten dan, daar moest even de decoupeerzaag in. Maar ik ben gewoon bevreesd. Want het was een of andere manier, was het allemaal wel geregeld. Dat die al die vleugeltjes en flapjes en ditjes en zo, dat die er afbleven. En nu zitten ze toch stiekem, zie je ze gewoon overal weer terug. En op plaatsen waar het dan wel mag. En geef Formule 1 teams een vierkante decimeter waar ze wat kunnen doen om de lucht te glijden. En ze doen er wat mee. Dus zo werken ze nou eenmaal. Alles om de auto snel mogelijk te maken. En dat kun je ze natuurlijk niet kwalijk nemen.
Zeg Max Verstappen.
Ja.
Hoe kijken we terug op 2 weken dat we hem hebben kunnen zien rijden? Af en toe wel, af en toe niet.
Ja, over het algemeen denk ik toch wel heel, heel positief. We hebben het vorige week natuurlijk al een beetje besproken. De grote vraag was, hoe zou het gaan met die Honda-motor? Nou ja, qua betrouwbaarheid echt uitstekend.
Ja, dat weten we toch ook niet. Ik bedoel, hij valt niet uit op de baan, maar voor hetzelfde geld zetten ze elke keer in de pitbox een nieuwe motor erin.
Nou, was er echt een groot betrouwbaarheidsprobleem bij Honda, dan hadden we dat nu al geweten.
Ja.
Want je moet niet alleen kijken naar Red Bull, maar ook naar de Toro Rosso. En die hebben ook gewoon een goede test gedraaid. Hele goede test gedraaid zelfs. Dus,
ze zijn allebei geen één keer stilgevallen met een elektrisch probleem. We hebben natuurlijk wel Gasly dan in de muur zien staan. En 2 keer, vorige week ook.
Ja.
Maar dat was telkens door een persoonlijke fout. En ja, de betrouwbaarheid is hartstikke goed. De snelheid, ja, dat is nog steeds moeilijk te zeggen. Maar ja,
kunnen we iets van Max' gezicht aflezen? Als we hem bij persco's hebben gezien. Joost, jij hebt hem aangeraakt zelfs.
Ja, dat klinkt ook een beetje raar. Ik heb hem een hand gegeven.
Een hand gegeven, ja. Dat bedoel ik. Ja.
Voor ons, vlak voor ons interview. Nee, Nu ga ik even speculeren. Dan mag ik heel even in speculatie staan.
Neem je moment.
Ja, oké. Ik denk dat Ferrari en Mercedes gewoon nog de kloppen teams zijn. En ik denk wel dat in kwalificatietrim bijvoorbeeld de Red Bull er nog niet helemaal aan te pas komt op een bepaalde manier. Maar dat is tiendenwerk, denk ik. En ik denk niet dat we, zoals vorig jaar zagen we bijvoorbeeld in Rusland, was dat Verstappen ruim een seconde erachter stond in de kwalificatie. En dat gebeurde op andere plekken ook. Ik denk niet dat we dat nog een keer gaan zien. Ik denk wel dat ze een stap dichterbij zijn gekomen. Maar Red Bull heeft de afgelopen 3 seizoenen juist de auto voor in de races. En dan worden de punten verdeeld. En de race pace is altijd hun kracht. En zolang ze dat volgehouden hebben en ze hebben die plus aan vermogen erbij gekregen, dan denk ik dat het er gewoon heel goed uitziet. En nee, ze hebben niet de dominante auto. Dat kan gewoon niet. Dat hebben ze niet, Patrick. Ja.
Nou ja, daaraan toevoegen. Je ziet Red Bull wel altijd het meeste progressie boeken, hè? Van het gaandeweg het seizoen. Als ze dat dit jaar ook weer kunnen. En het lijkt er nu op dat ze wel in ieder geval dichterbij zetten, iets dichterbij nog. Wetende dat ze die progressie gaan boeken. Ja, dan moet Verstappen zorgen dat hij er in het begin van het seizoen gewoon goed bij zit. Dan kan het echt een heel leuk seizoen worden.
Ja.
Is Gasly een geschikte tweede teamgenoot?
Tweede teamgenoot, prima, ja. Maar
ja, hij is niet de man die het team gaat trekken. Nee, dat voorlopig nog niet.
Ik denk dat we
hadden ze niet beter, of?
Nee.
Hij is noodgedwongen, is hij eerder gepromoveerd, hè, dan hij eigenlijk moest door het vertrek van Ricciardo. Maar iedereen bij Red Bull zegt al van ja, hij krijgt de tijd. Hij moet nog even wennen. We verwachten niet dat hij meteen zo snel is als Verstappen. Dat gaat hij ook absoluut niet
zijn. Is dat nadelig
zijn
voor Verstappen?
Nou ja, ik weet het niet. Kijk, Verstappen, wat wel zo was met Ricciardo, die waren echt wel aan elkaar gewaagd. En je zag wel dat Verstappen, zeker in de kwalificatie, dat was altijd een beetje een minder puntje van hem. Daar heeft hij toen echt ontzettend aan gewerkt. En vorig jaar was de kwalificatie was waanzinnig. Dus misschien dat Verstappen wel een teamgenoot nodig heeft die hem naar een bepaald niveau stuwt.
Ja. En wat ook niet onderschat is dat Ricciardo inmiddels de nodige ervaring had. En dat is wel nuttig bij het ontwikkelen van de auto. En het afstellen van de auto. En zijn input is natuurlijk wel waarschijnlijk, bedoel, we zijn er niet bij hoor, maar waarschijnlijk veel waardevoller dan dat van Gasly nu. Want Gasly heeft nog een veel kleiner referentiekader. Die rijdt nog maar anderhalf seizoen Formule 1. Dus, en die gaat nu voor het eerst met de Red Bull rijden. Dus die kent nog niet alle trucjes en praten die ze daar normaal over hebben. Dus het is echt niet zo dat het alleen maar voordelen heeft voor Verstappen dat Ricciardo nu weg is.
Hij heeft gewoon een enorm leertraject te gaan, Gasly.
Dat is één ding wat zeker, maar daar is iedereen eenduidig over. Dat zegt Gasly zelf, dat zegt Red Bull. Het was te vroeg. Dat weet iedereen nu en geef hem gewoon de tijd. En daar horen ook 2 crashes bij in deze 2 testweken.
Toch denk ik dat hij zal het zich toch anders voorgesteld hebben. Hè? Het is natuurlijk niet prettig als jij 4 dagen getest hebt. 2 dagen je auto afgeschreven, zeker die laatste crash. 2 keer door een eigen fout, ook dat nog.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk niet lekker beginnen.
Nee, maar ter verdediging, het is wel zo dat Verstappen vorig jaar met de Red Bull op exact, als ik het heb over die eerste crash, op het exact dezelfde punt exact dezelfde fout maakte. Dus ja, weet je, het kan iedereen gebeuren. Alleen het is nooit lekker dat als je als groot jong talent bij een team komt, dat je hem 2 keer
nee,
in de stapels.
Maar goed, Max Verstappen rijdt ook in Monaco steeds op hetzelfde punt voor wat kapot.
Daarom. Kijk, ja. En de crashes, als je gaat racen met auto's, dan ga je ze crashen ook. Dat hoort erbij. Alleen, we hebben Leclerc niet zien doen deze week. Dat is weer een verschilletje. En Vettel was door een externe oorzaak. Dus
die steek moest er nog even na, want Leclerc, ja, het is wondertalent.
Nou, laten we er rustig aan. Hold your horses. Nee, Leclerc is gewoon heel volwassen begonnen, denk ik, bij Ferrari. Een broodnodige frisse wind ook wel, denk ik, binnen dat team. En ook met de wijziging natuurlijk in het management van Mattia Binotto, die daar nu de baas is. En Arriva Bene, die natuurlijk opgehoepeld is, om het zo maar te zeggen. Dus ik heb toch echt het idee dat Ferrari wel beter dan de afgelopen 10 jaar, mag ik dat zeggen? Ja, mag ik wel zeggen, voor de dag komt nu.
Dat zijn stevige teksten.
Ja, nee, maar het ziet er gewoon heel goed uit daar. En dat kan ook kan allemaal misgaan hoor, de komende race. Maar als ik het nu zo bekijk, en ik denk dat iedereen daar wel over eens is, dan denk ik dat Ferrari als beste uit de wind komt. Maar dat wil niet zeggen dat ze kampioen worden. Want ja, Patrick zegt net ook, Red Bull is meester in ontwikkelen. Ferrari had afgelopen jaar ook een hele goede auto. Toen kwamen ze met een grote update in België volgens mij, of na België. En die werkte voor geen meter. En toen moesten ze helemaal terug naar een auto van een paar races geleden.
En dan loop je ver achter.
Ja, dan is het al klaar. En dat Mercedes overkomt dat niet, denk ik. En Red Bull overkomt dat helemaal niet. Dus ja, er is nog genoeg te bewijzen voor Ferrari.
Zullen we naar de vragen gaan of hebben jullie nog iets?
Laten we naar de vragen gaan, ja. Julien.
Ja, van Nick Augustijn, onze collega jongens, hartstikke leuk. Wielophanging van de Williams lijkt niet op die van andere teams. Nog weinig aandacht voor geweest. Is dat een goede vondst, wil hij weten.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de Williams wielophanging nog niet heel goed bestudeerd
dat
heb.
Dat is die drie trapsgewijze ophanging. Is het, ja, pak hem er even bij.
Ik ga gewoon even googlen.
Ja, pak hem erbij.
Ja.
Nee, dat was een opvallende vondst toen ze voor het eerst de pitstraat uitkwamen rijden. Want ze begonnen 2,5 dag later dan ze oorspronkelijk hadden verwacht. Ja, echt zo drie trappen op elkaar, redelijk hoog. Hè?
Dit moet het dan een soort van, dit is het geheime wapen ja. Wat ze hebben.
Ja, volgens mij lijkt hij wel een beetje op die van Mercedes. Ik weet niet of je hem erbij hebt gepakt, Joost.
Ja, Joost is druk aan het zoeken.
Het zijn allemaal auto's van eerdere seizoenen. Dus,
ik print het altijd uit hier maar in het draaiboek. En vandaag kreeg ik te horen, dus print alsjeblieft niet die auto uit.
Ja. maar wat ik meteen dacht is, het viel ook meteen op. Ik dacht weer meteen van, ja, ze hebben nu 2 dagen gemist.
Ja.
Misschien is dit ook alweer een soort van afleidingsmanoeuvre. Van, we moeten even een leuk foefje op de auto hebben.
Zodat we even
de aandacht naartoe kan gaan.
Ja.
Want ik heb verder ook niemand
wat meer. Wat kan zoiets doen, sowieso?
Nou, de achterwielophanging is in ieder geval heel belangrijk.
Dit was de voorwiel, hè?
Het voorwielophanging. Ja. Ah, oké, daarom zit ik verkeerd te kijken. Sorry. Sorry mensen thuis. De voorwielophanging heeft 2 belangrijke functies. Behalve het wiel vasthouden. Het is in eerste instantie heel belangrijk hoe je voorwielophanging functioneert met betrekking tot de bandenslijtage.
Ja.
Staat het wiel altijd goed op het asfalt? Heb je geen onderstuur? Slijt je band niet te snel? Heb je geen graining zoals dat heet? Dat zijn allemaal dingen die je wil. Oh ja, nu zie ik het.
Graining zijn die vlekjes die ontstaan op je banden, zodat je plekken krijgt die mogelijk eerder slijten dan
ja,
andere
korreltjes,
stukken.
Korrelvorming. Ja. Ik zie wel wat ze gedaan hebben. Nee, dit,
leg eens uit.
Ja, nee, en het belangrijk punt nu is bij Williams. Is dat je dus eigenlijk wil dat de ruimte onder de voorwielophanging, dat die gewoon leeg is. Mercedes is daar heel erg mee bezig. Ferrari doet dat wat minder. En dat je dus ervoor zorgt dat je de lucht onder de voorwielophanging zo min mogelijk geblokkeerd wordt door de voorwielophanging. Dus als die hoger zit, dan heb je daar meer ruimte. En wat zij nu hebben gedaan, is dat ze de bovenste wishbone heel erg omhoog hebben gebracht. En dan de onderste ongeveer op midden niveau van de naaf, zeg maar. En dat daarboven zit dan waarschijnlijk nog de stuurstang, denk ik. Of tenminste het element wat de wielen stuurt. En daardoor hebben ze dus onder die voorwielophanging heel weinig ruimte, waardoor de lucht, die dus van voren, zeg maar, de auto opkomt, eigenlijk is het andersom, die gaat dan om de voorwielen of om de hele sidepods ongestoord heen.
Ik probeer mee te gaan in dit dorp, maar het komt er dus op neer.
Zit je er nog bij?
Nee, dus millimeterwerk weer om de lucht
Nee, het gaat allemaal om, dit gaat allemaal om lucht. En Mercedes doet dat ook. Toro Rosso had dat vorig jaar ook, dat ze de voorwielophanging heel hoog hadden. Maar dit zijn daar nu een beetje van afgestapt. En Williams heeft het nu al heel extreem gedaan. Dat was me eerlijk gezegd nog niet opgevallen. Dus bedankt Nick Augustijn voor deze vraag.
Dan de volgende brief, mail, Twitterbericht is als dit trouwens. Van @Sigmato. Denken jullie dat Helmut Marko verwacht dat de Red Bull het tweede team achter Ferrari wordt? Of zegt hij maar wat?
Nou, ik denk, ik sluit me eigenlijk wel bij de woorden van Joost aan. Dat Ferrari en Mercedes echt nog wel een klein beetje voor liggen. Maar wie weet dat gaandeweg het seizoen, zoals ik net al zei, verandert. Op basis van de laatste jaren mogen de Nederlandse fans daar echt wel op hopen.
Helmut Marko is natuurlijk wel de man die zou moeten weten waar het naartoe gaat.
Jawel, ja. Ik vind het ook wel opvallend. Ik snap nog steeds niet goed waarom ze dat zo nadrukkelijk hebben gezegd vorige week. Deze week hebben ze er weinig meer over gezegd van waar ze liggen. Alleen Toto Wolff had gezegd namens Mercedes dat ze tweede liggen. Dus weer voor Red Bull.
Ja.
Ja, je kan wel makkelijk je hand. Misschien was het ook wel een soort van enthousiasme. Alles gaat goed en een nieuwe motor.
Niemand houdt hem tegen.
Nee ja. Dus de vraag, om de vraag letterlijk te beantwoorden. Ik denk dat hij dat wel zelf echt verwacht. Maar op basis waarvan hij dat doet, dat is mij eigenlijk onduidelijk.
Ja, nou ja, het zou kunnen zijn dat zij nog bepaalde onderdelen nog niet op de auto hebben gehad. Die ze al wel in de winter nog getest hebben, waarvan ze wel al weten dat het werkt.
Wat je aan het begin zei.
Wat ik in het begin
ze
zei.
Ze bewaren het gewoon.
Ja. Dat zou kunnen.
Maar laten we dan ook de vervolgvraag erop stellen. Is het verstandig dat hij dit soort dingen zegt?
Nee.
Nee, nee, dan moet hij gewoon zo lekker.
Want als het dus niet werkt, wat we eigenlijk al stiekem een klein beetje verwachten. Ja, dan sta je ook wel een beetje voor joker straks in Melbourne. En iedereen kan het gewoon zien, hè, welke auto straks het snelst is.
Ja, nee, inderdaad. En bij Red Bull waren ze in ieder geval in de communicatie richting de pers ook een beetje bezig met het managen van de verwachtingen. Ja, vind ik dit niet helemaal bij aansluiten eigenlijk. Ik snap eigenlijk niet waarom Helmoet Marko. Nee, dat snap niet waarom je dat gezegd heeft.
Volgende brief, jongens. Berichtje van Rick. Het is eigenlijk een soort tweestapsvraag. Hoe ver ligt het middenveld achter de traditionele top 3? En daarmee wil hij vragen, voor wie moet Max Verstappen achter zijn rug oppassen?
Nou, de consensus is in ieder geval een beetje dat het middenveld dichter bij de top is gekomen. Dus de vraag is of je volgend jaar nog te sprake hebt van, of kunt spreken van een A- en een B-kampioenschap. Ik denk het eerlijk gezegd wel, maar teams als Toro Rosso, teams als Alfa Romeo, teams als Renault, het kan best zijn dat die dichterbij zijn gekomen. Wat dus weer inhoudt dat als je als Red Bull zijnde of als Mercedes zijnde of als Ferrari zijnde, in naarmate van waarschijnlijkheid heb ik dat zo ingedeeld, als die wat achter komen te liggen op de top, ja, dan heb je het eerder te maken, denk ik, met een... ik denk dan toch wel dat ik verwacht eigenlijk op basis van budget en kunnen en wel Renault daar. Maar Toro Rosso zal er denk ik ook wel dit jaar bij zitten. Die hebben echt is goed uit de wind gekomen.
Ja, zeker.
Alfa Romeo is een beetje de... Ja, weten we niet helemaal wat we daar moeten verwachten.
Maar dus, ja, weet je, Toro Rosso, hè, dat wordt toch gewoon teruggefloten. Van jongens, Max Verstappen, als we iemand naar voren moeten sturen, jullie gaan hem niet voor de voeten rijden.
Ja.
Bij Renault kan ik me voorstellen.
Ik denk niet dat het zo nadrukkelijk is bij Toro Rosso. Dat
nee?
Als een Toro Rosso achter de Red Bull ligt, dat hangt er een beetje van de situatie af. Maar stel het gaat om de vierde, vijfde plaats, dan wordt het gewoon een duel, hoor. Want Helmoet Marko, de baas in deze zin van Red Bull, wil ook natuurlijk gewoon zien wat zijn coureur in de Toro Rosso dan wel kan tegenover Verstappen. Dat is ook weer een belangrijk kijkpunt.
Verstappen heeft in zijn Toro Rosso tijd ook heel vaak gevochten met de Red Bulls. Dat
ja.
is een hele sterke Toro Rosso. Die reed echt regelmatig voor Ricciardo en Kvyat.
Haalde Ricciardo nog een keer mooi buitenom in Maleisië. Dus
voor wie moet hij dus oppassen in zijn rug?
Voor de Alfa's, voor de Renaults en de Toro Rosso's zet ik hem nu op.
Ja, ik denk dat Toro Rosso toch, dat Red Bull toch wel flink voor Toro Rosso zit. Dat, met name Alfa, die gingen toch ook wel heel vaak het circuit de Catalunya rond.
Ja.
Kimi natuurlijk rijdt daar, Kimi Räikkönen, enkelvoudig wereldkampioen, neemt daar echt een brok ervaring mee.
Ja.
Plus dat het team gewoon echt een hele goede indruk maakt.
Zeker. Ja. Nee, als zolang ze die flapjes van de auto afhalen, dan komt het wel goed.
En de Formule 1 zou er ook wel bij gebaat zijn, hè? Dat het allemaal weer een beetje in elkaar schuift om het allemaal wat spannender te maken.
Maar ja, daar is wel echt de organisatie veel aan gelegen om dat te doen.
Ja.
Nog even een vraag van mij. 10 teams, we hebben wat discussie over gehad hier op de redactie, op Twitter, in de media is het geweest. Mogelijk zouden het naar 9 teams gaan, maar waarom is 10 teams al te weinig? Volgens mij was dat van een van jullie twee een opmerking.
Ja, nou ja, traditioneel gezien is dit gewoon een heel laag aantal, 20 auto's. Je wil competitie, je wil meer strijd. Stel, want daar ging het over dat Williams misschien zou verdwijnen of er maar een team zou verdwijnen. Ja, je staat met 18 auto's op de grid. Kijk, je hebt de anderen ook nodig om je titelswaarde te kunnen
geven. Wat zou normaal zijn dan?
Nou ja, het is heel lang 22 geweest in de jaren 90.
Wel meer. Je hebt daarvoor nog een tijdje gehad dat je pre-kwalificatie. Dan moesten bepaalde teams moesten eerst nog een andere kwalificatie doen. En de beste daarvan die gingen dan door naar de echte kwalificatie. Maar ja, dan krijg je ook weer heel veel van die teams met zo'n rijdende chicane. Weet je, dat moet je ook weer niet willen. Dus het is 10 teams op niveau, dat is prima.
Maar het moet niet minder worden.
Nee, het moet niet minder worden, nee. Nee, want je moet gewoon wel een representatief veld hebben. En kijk, het is ook zo, dat hangt er ook een beetje vanaf natuurlijk wie er wegvalt. Maar de titels van Mercedes zijn veel meer waard, omdat ze die winnen tegen Ferrari en tegen Red Bull. Maar vooral Ferrari, dat vindt ze natuurlijk als autofabrikant onderling, is dat PR-technisch heel belangrijk. Dus Formule 1 mag echt blij zijn dat bijvoorbeeld Honda doorgegaan is, dat die er nog bij zijn. Dat je gewoon 4 volwaardige automerken hebt die eraan aan verbonden zijn.
Plus dat de amusementswaarde ook gewoon duidelijk omlaag gaat als er weer een team verdwijnt. Dan heb je minder gevechten op de baan, minder inhaalacties. Ja, de Formule 1 heeft nu als klacht, wat ik overigens heel onterecht vind, dat het vaak saai is. Dat zal dan alleen nog maar erger
worden. Ik hoor ook wel eens in mijn omgeving, hoor. Mensen die zeggen van, waarom ga je 50 rondjes naar auto's kijken die rijden?
Als je dat niet leuk vindt, waarom ga je daar naar kijken? Ja, ga dan naar iets anders kijken.
Zeg, volgens mij zijn we...
Ik kijk ook niet naar boerzoekvrouwen, daar vind ik niks aan. Ja, dat zo blijft het.
Tot zover de mening van Joost Nederveld, dames en heren. Daar zijn we toch een beetje bij aangekomen bij het einde van deze podcast, de derde aflevering van de Boordradio. Moeten we nog wel even zeggen dat we een heel vet spel hebben van de GP hier op nu.nl. Dat is nu.nl/GP-spel.
Yes.
Hoe makkelijk kan je het hebben.
Uitstekend,
daarbij kan je ook een mooie prijs winnen naar de Grand Prix van Mexico in 2020. Jongens, zeggen jullie 2020 of 2020?
2020.
2020.
Ik ben van de oude stempel. Ja.
Mexico is wel een leuke race, toch?
Ja, lijkt mij heel leuk om naartoe te gaan. Ik ben Mexico ben ik nog nooit geweest.
Maar, Verstappen gewonnen de laatste 2 jaar. Dus
het is een goede reden om naartoe te gaan.
Hebben jullie dan een account?
Ik heb hem al ingevuld, ja.
Ik wacht tot een dag voor de eerste race.
Oké. Australië dus, de eerste race. De datum, jongens, die wil ik even van jullie
17
weten.
17 maart.
17 maart gaan we knallen Down Under.
Yes, en daar ben ik bij trouwens. Dat ook leuk om
je gaat er naartoe?
Ja.
Kijk naar wat er weer geregeld wordt.
Ongelooflijk.
Ja. Patrick, ben jij er?
Nee, helaas niet.
Nee.
Jammer.
Ja. Maar Patrick is nog banger voor spinnen dan ik. Dus.
Ja, die heb je daar zeker.
Ik zag vandaag een Instagram story van iemand in Australië met een hele grote spin op de muur. En daar ben ik. Dat speelt nog steeds in mijn hoofd. Maar
je weet dat die dingen eieren.
Ik wil graag met je ruilen, hoor, Joost.
Dus, ik denk dat heel veel. Ja, mij hoor verder niet klaar.
Zeg de woordradio. Joost Nederpelt aan mijn linkerzijde en Patrick Moeke aan mijn rechterzijde. Je ziet het niet, maar je hoort het wel. Mijn naam is Julian Dom en dit was de woordradio voor deze week.